Psalm 51 is de schriftlezing voor deze morgen. Een psalm van David voor de opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn als sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. En verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid. Aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij de varren offeren op uw altaar. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij vers 13b uit Psalm 51. Psalm 51, vers 13b, deze woorden: en neem uw heilige geest niet van mij. Tot zover. Naar aanleiding van onze tekstwoorden letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats de Heilige Geest ontvangen. In de tweede plaats de Heilige Geest gebleven. In de derde plaats de Heilige Geest bewaard. Dus de Heilige Geest ontvangen, gebleven en bewaard. Het is ons duidelijk, gemeente, bij welke gelegenheid Psalm 51 gedicht is. David heeft een ontzettende misdaad begaan. Thuisgebleven van de strijd is zijn oog gevallen op een bevallige vrouw. En de macht van de lust brak door de oogpoort naar binnen en raakte zijn hart. David was niet meer te stuiten. Hij liet Bathseba roepen. En de gelegenheid en de genegenheid vielen samen, zodat David overspel bedreef met Bathseba, die getrouwd was met Uria. En niet alleen is David in de zonde van overspel gevallen, vervolgens valt hij ook in de zonde van het niet willen belijden van deze zonde. En wanneer daar bericht binnenkomt dat Bathseba zwanger is geraakt uit dit overspel met David, dan probeert David via allerlei kronkelwegen zichzelf te rechtvaardigen. Maar dat lukt hem niet, gelukkig niet. God zorgt ervoor dat deze zonde niet onbedekt blijft. Maar in plaats van dat David dan van meet af aan zijn knieën buigt en om vergeving vraagt, zoekt hij de zonde te bedekken door een afschuwelijk plan. Hij zal Uria in de voorste gelederen van de strijd zetten, zodat hij wel moet omkomen. En dan kan hij een zogenaamde barmhartigheid bewijzen door de jonge weduwe te trouwen. En dan zal niemand bemerken dat het kind dat geboren wordt uit overspel geboren is. Gruwelijk. Wij zien daaruit dat wanneer wij zondigen, wij ook tegelijkertijd gevoelloos worden voor de dingen van het koninkrijk der hemelen. Zullen wij dat goed vasthouden vanmorgen? Zolang wij de zonde niet belijden, zijn wij gevoelloos voor de dingen van het koninkrijk der hemelen. Dat geldt dus in onze natuur staat, en dat geldt ook na ontvangen genade. Kom, laten wij onszelf vanmorgen eens toetsen hoe gevoelig wij zijn aangaande de dingen van het koninkrijk der hemelen, onder de bediening van het woord deze morgen. En als wij daar vanmorgen min of meer onverschillig onder verkeren, dan betekent dat of wij zijn nog in onze natuur staat, of er is verborgen en daarmee onbeleden zonden. Beproef uzelf hoe dat is. Want daar is niets zo kwalijk dan dat wij onze zonden niet belijden en daarmee in gevoelloos voortgaan. En de worteloorzaak van dat alles is het eigen vlees van David. Het komt voort uit zijn eigen bestaan. David, de man naar Gods hart. En nu moeten wij vanmorgen niet vragen hoe is het mogelijk dat David tot zulke zonde komt. Maar wij moeten vragen, is het mogelijk dat een kind van God zo diep kan vallen? Die vraag moeten wij ons stellen. Is dat mogelijk dat een kind van God zo diep kan vallen? Wij doen het meestal andersom, hè. Wijzen met de vinger. En dan zeggen, hoe is het mogelijk? Het zou mij niet overkomen. Nee, wij moeten vragen vanmorgen, is dat mogelijk? En de geschiedenis van David beaamt het. Een kind van God kan zo diep vallen en zo lang in gevoelloosheid verkeren. O God, is dat waar? Dat betekent dat ik vanmorgen behoor te vluchten tot de Heere Jezus en te bidden, o Heilige Geest, bewaar mij door uw heiligende kracht, want anders zal ik in dezelfde zonde vallen. Als David de man naar Gods hart zo diep kan vallen, wie ben ik dan, o God, dat ik staande zal kunnen blijven? Dat moeten wij vragen. Enige zelfkennis vanmorgen zal ons de schrik om het hart doen slaan en vluchten tot die gezegende persoon van de Heilige Geest, om bewaard te mogen worden in zijn kracht alleen. De macht van de begeerte is David sterk geworden en hij valt in de gespannen strik. En dan komt Nathan. God stuurt Nathan naar het paleis. En onomwonden wijst Nathan David aan. Gij zijt die man. Dat is ook een zegen. Als God een van zijn dienaren stuurt. En als wij onder de prediking worden aangewezen. Gij zijt die man. Want David moet wakker geschud worden. Hij wil immers niet wakker worden uit die droom die hij droomt. Hij wil maar alles laten zoals het is en gewoon verder leven. Maar dat wil God niet. Wat een zegen als God ons tegenkomt en te sterk wordt. En dat hij naar boven haalt wat wij allang hebben begraven. Dat hij in de herinnering brengt wat wij allang schijnen vergeten te zijn. Nathan zegt, gij zijt die man, David. Door het woord wordt zijn ongerechtigheden aangewezen en onthuld. En dan valt David. Hij verootmoedigt zich. Hij wordt verslagen. Hij komt van zijn troon af. En direct zegt David erbij, ook zijn uw zonden vergeven. Mooi David, dan kun je nog houden zoals het is. Het zijn misschien alleen maar die paar wachten daar in het koninklijk paleis, die de boodschap van Nathan hebben gehoord. En ze hebben zwijgplicht, alles wat er gebeurt in het paleis en wat er gesproken wordt. Maar nee, dat is niet de vrucht van vergeving. David gaat een psalm dichten. Hij brengt het in de openbaarheid, omdat hij als vorst heeft gezondigd. En om de genade Gods te laten schitteren, laat hij deze psalm die hij dicht publiceren. Zodat al zijn onderdanen mogen weten dat David een man is van vlees en bloed. Maar dat er een God in de hemel is die trouwen houdt. Hij doet openbaar belijdenis als een teken van berouw in deze psalm. En dat terwijl zijn zonden vergeven waren. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat David de Heilige Geest ontvangen had. David was een man die de Heilige Geest had ontvangen. Maar als David de Geest niet had in zijn hart, dan had hij nooit tot deze psalm kunnen komen. Als wij de Heilige Geest niet hebben, zullen wij nooit tot berouw komen en boete doen. De Romeinse kerk draait de zaak om. En aan de rechterkant van onze gezindte ook. Dan moet je eerst boete doen, voordat je de Geest ontvangt. Eerst boete, voordat je vergeving ontvangt. Maar hier leren wij dat het bijbels is om het andersom te stellen, in de juiste volgorde. Eerst wordt David geraakt door het woord. Eerst ontvangt hij de Geest. En dan komt hij tot de belijdenis. Dan komt hij tot het dichten van deze psalm. Waarin hij als een boetvaardige smekeling smeekt om vergeving van zonden en vernieuwing van zijn gemoed. David is een man die de Geest had. En daarom kon hij boete doen. Dat aanhoudende smeken is een vrucht van de Heilige Geest. Toch? Als wij vragen om vergeving, dan doen wij dat vaak naar de letter en met onze lippen. Want wij missen de kracht om op onze knieën te blijven totdat de Heere antwoord geeft. Wij missen de kracht om vernieuwing te smeken, omdat de Heilige Geest niet in ons is. Maar waarlijk, al degenen die de Geest hebben ontvangen, die leren blijvend te bedelen. Boetedoening is een vrucht van geloof. Zonder de Heilige Geest is de mens dood. Zonder de Heilige Geest kan de mens helemaal niets geestelijk voortbrengen, hoe schoon de vorm dan ook mogen zijn. Hoewel klinkend ook woorden over onze lippen komen, alles is dood in zonden en in misdaden, zolang wij de Heilige Geest niet hebben ontvangen. Wij hebben de Heilige Geest volstrekt nodig. Want anders wandelen wij naar de wil en de begeerte van ons vlees. En het kan zijn dat de wil en de begeerte van ons vlees is dat wij trouwkerkelijk meelevend zijn. En dat wij keurig onze plaats innemen in de kerk. Maar zonder de Geest is er geen hartelijke begeerte naar de gemeenschap met God. Dat is wat de Geest doet. En daarom zal David zo dadelijk ook bidden om die gemeenschap met God weer te mogen hebben. Kijk, wij kunnen uit angst nog wel eens vragen om vergeving van zonden. De gedachten dat wij straks zullen storten in de hel kan ons drijven tot het gebed: O God, vergeef mij mijn zonden. Maar nooit, nooit zullen wij komen tot de bede om een vernieuwd gemoed zonder de Heilige Geest. En dat zijn wel de twee polen die in deze psalm naar voren komen. Niet alleen bidt David om de vergeving van de zonden, maar ook om de vernieuwing van het gemoed. En de rechtzinnige kerkganger, en de vrijzinnige kerkganger ook, bidt nooit om de vernieuwing van zijn gemoed. Waarom niet? Omdat hij helemaal geen zin heeft in de gemeenschap met God. omdat hij helemaal geen zin heeft om heilig voor God te wandelen. Hij zoekt zijn vlees te ontplooien in de wereld. Dat is het. Dat is het. Vanmorgen ontbreekt de natuurlijke mens de zin en de lust. Hij wil eenvoudigweg niet. Natuurlijk, hij wil straks niet naar de hel. En hij wil nog wel een beetje rechtzinnig zijn. Daarom vraagt hij met zijn lippen om vergeving van zonden. Hij houdt het niet vol, maar dat gebed is er dan nog wel. Maar de vernieuwing van zijn gemoed ontbreekt ten eenenmale. Zonder de geest zijn wij niet wederom geboren. En kunnen wij dat koninkrijk der hemelen, dat rijk van vergeving der zonden, niet ingaan. David, getuige alleen al deze psalm. Hij had de Heilige Geest ontvangen. Nu zijn er predikanten, achtenswaardige leraars die menen dat het ontvangen van de Heilige Geest een tweede genade is. Dat wij dus wederom geboren kunnen worden, dat wij kennis van Christus kunnen hebben, zonder dat wij de Geest hebben ontvangen. Zij menen dat het ontvangen van de Geest hetzelfde is als de doop met de Heilige Geest, en dan bedoelen zij daarmee een tweede ervaring, een hele bijzondere ervaring. En door dat ontvangen van de Geest, of het gedoopt worden met de Geest, zijn zij dan zo'n beetje boven het vlees en de aanvechting uitgegroeid. Maar mij dunkt, ik geloof dat wij nergens in de Bijbel aanleiding kunnen vinden voor zo'n soort tweede ervaring. De Bijbel leert ons dat wij de Heilige Geest ontvangen wanneer wij door het geloof tot Christus komen. Zeker, zeker is het wel de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde. Zeker zijn het wel de algemene werkingen van de Heilige Geest. Zeker is het de Geest die ons de diepten van ons bestaan doet zien. Zeker is het de Geest die onze ogen opent voor de Heere Jezus. Maar dat blijven toch allemaal algemene werkingen. Wij hebben de Heilige Geest als persoon niet ontvangen. Wij ontvangen de Heilige Geest wanneer wij daadwerkelijk door het geloof uit onszelf gaan en de Heere Jezus gelovig omhelzen als onze enige borg en zaligmaker. Of ik zou het ook anders kunnen zeggen. Ik zou ook kunnen zeggen dat de Heere Jezus zijn geest uitzendt en mij, arme zondaar, opraapt en de Heere Jezus aan mij doet verenigd worden. Want dat is één en hetzelfde. Als de Heere Jezus nu komt om een zondaar op te rapen en de zondaar door het geloof de Heere Jezus omhelst, dat is één en hetzelfde en het geschiet door de Heilige Geest. Wij ontvangen dus de Geest wanneer wij door het geloof tot Christus komen. Het ontvangen van geloof en van het geestelijke leven vallen samen. Dus dat betekent dat wij nooit geestelijk leven kunnen hebben als wij niet ontslagen zijn van de vloek van de wet. Wij kunnen nooit geestelijk leven hebben als de Heilige Geest niet in ons woont, als wij de Geest niet ontvangen hebben. Er kunnen nooit geestelijke vruchten zijn als wij de Heilige Geest niet deelachtig zijn. Als God zich in Christus over de zondaar ontfermt, dan ontvangen wij de Geest en dan begint het geestelijke leven, niet eerder. Er kunnen wel overtuigingen zijn, maar dan ben je nog geestelijk dood. Je kunt wel bang zijn om te sterven, maar dan ben je nog geestelijk dood. Je kunt ervan overtuigd zijn dat je de Heere Jezus tot je borg moet hebben, maar dan ben je geestelijk dood. Je kunt gevoelig zijn, maar dan ben je geestelijk dood. Alleen wanneer wij de genadeslag ontvangen en uitgaan uit onszelf en Christus omhelzen door het geloof, dan ontvangen wij de Heilige Geest en daar begint het geestelijke leven. Daarom wordt de geest des levens genoemd. Zullen deze beenderen levend worden, Ezechiël? Ja, dat weet Ezechiël zeker. En dan zegt de Heere, profeteer, mensenkind. En Ezechiël gaat preken. En die beenderen worden levend. Ze bewegen en ze worden overtrokken met zenuwen, met spieren, met vlees en met huid. Maar ze zijn nog steeds dood. Totdat de geest erin komt. En zij opstaan op hun voeten. Zij gaan spreken en zien en horen en luisteren. David, hij had nooit de psalmen kunnen dichten zonder de Heilige Geest. Wie de geest van Christus heeft, die heeft de geest der genade en der gebeden, de geest der smekingen ontvangen. En dat zien wij hier bij David. Juist als hij deze psalm dicht, is het een teken dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen. Kom, heeft u de geest? Want zonder de geest bent u geestelijk dood. Zonder de geest is er niets aangenaams voor de Heere. Hoe ik het weten kan of ik de geest heb ontvangen, kijk dan alleen maar naar deze psalm. Als wij de geest der smekingen in ons hebben, als er tijden zijn in ons leven dat wij niet op kunnen staan van onze knieën, dan hebben wij de geest ontvangen. Als wij als een boetvaardig zondaar smeken aan de troon der genade, op grond van het offer van de Heere Jezus alleen. Als wij vrijmoedigheid hebben om te bedelen, wees mij genadig, o God, naar de rijkdom van uw barmhartigheid, dan hebben wij de geest ontvangen. Wie de geest van Christus heeft, die is gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus alleen. Wel is het nodig dat dat geestelijke leven, dat al die zegeningen die wij in Christus hebben ontvangen, verdiept en doorleefd wordt zonder meer. Dat leven der genade, dat moet ontwikkeld worden, dat moet verdiept worden. Getuige deze psalm, dat staat nooit stil. Er is wel een ontwikkeling in het geestelijke leven door de Heilige Geest. Dus David had de geest ontvangen. Het is niet zo dat hij in deze psalm de geest pas ontvangt. Als hij zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij, dan weet hij het. Die geest is reeds in het binnenste van hem. Wij gaan naar onze tweede gedachte. De geest gebleven. David bidt of de Heere zijn Heilige Geest van hem niet wil wegnemen. Dat betekent dat de Heilige Geest niet weg was. De Heilige Geest gaat nooit meer uit de harten van zijn kinderen. Als hij eenmaal intrek heeft genomen in een hart dat door bloed gewassen is, dan gaat hij daar nooit meer weg. De Romeinse kerk die leert dat wij een doodzonde kunnen begaan. En de duivel die wil ons soms wijsmaken dat wij zo zwaar gezondigd hebben dat wij nooit meer tot genade kunnen komen. En wie vreest niet voor de zonde tegen de Heilige Geest? Maar David leert hier dat al Gods kinderen niet bevreesd hoeven te zijn, dat de Heilige Geest ooit van hen wijken zou. Die Heilige Geest die blijft altijd wonen in het hart van degenen die eenmaal tot Christus zijn gevlucht, die eenmaal smekeling zijn geworden. De Geest gaat nooit meer weg, dat is een rijke troost. Dan hebben wij altijd een leidsman. Dan hebben wij altijd de geest die ons bewaart voor afval. Dan zullen wij volharden tot het einde. Ai, laat uw heilige geest niet van mij scheiden, zegt de berijming. David bidt, wilt u uw geest bij mij doen blijven, Heere? Laat die heilige geest toch niet weggaan uit mijn hart. Wat een geloof beoefent David hier. Met Bathseba overspel bedreven, Uria laten vermoorden, 9 maanden lang in gevoelloosheid doorgebracht. En nu hij aangeraakt wordt door de prediking, nu gaat hij smeken. Wilt u uw geest niet van mij wegnemen? Dat is geloof, dat is geloof. Wij zouden zeggen, David, foei toch. Denk je dat die Heilige Geest 9 maanden bij je gebleven is? Denk je dat de Heilige Geest er was toen je je lusten van het vlees botvierde? Denk je toen de Geest er was, toen het duivelse plan in je opkwam om Uria te laten vermoorden? Denk je dat de Geest bij je was toen je naar de tempel ging in die 9 maanden? Foei toch, David. Maar David weet het door het geloof. Die Geest gaat nooit weg. Wie de Geest van Christus heeft ontvangen, toen hij door het geloof Christus omhelsde, die mag ervan verzekerd zijn vanmorgen, dat die Geest nooit en te nimmer meer wijkt. Maar weliswaar, dat David de Geest als het ware verstikt heeft. Die Geest heeft er niet uit kunnen houden in Davids hart. Het is een roversholl geworden in Davids hart. De pestwalmen van de zonde hebben de Geest als het ware doen bedwelmen. De Geest die wilde wegvluchten. En die heeft als het ware de kleinste plaats in Davids hart ingenomen. Die Geest heeft zich zo teruggetrokken dat zijn gezegende invloeden steeds meer en meer verminderden in Davids hart. En daarom was hij zo gevoelloos. Daarom had hij geen vrijmoedigheid meer. Daarom was er geen gebedsleven meer. Daarom zocht David de gemeenschap met de Heere niet meer. David kon niet meer doordringen in dat binnenste heiligdom. Zijn hart was bijna gelijk aan het natuurlijke hart. Bijna. De Heilige Geest was er nog. Dat was het grote verschil. Maar verder naar de buitenkant en naar het gevoel van David was alles gelijk aan het natuurlijke hart. Koud en liefdeloos, gevoelloos en indrukloos. Zo ging David door het leven, de gaven van de Heilige. Dat was het grote verschil. Maar verder naar de buitenkant en naar het gevoel van David was alles gelijk aan het natuurlijke hart. Koud en liefdeloos, gevoelloos en indrukloos. Zo ging David door het leven. De gaven van de Heilige Geest waren in hem verstikt, maar de Geest was niet weggenomen. Gods kinderen kunnen niet zondigen tegen de Heilige Geest. Zij kunnen niet geheel en al van God vervreemd worden. En neem uw Heilige Geest niet van mij. Wat vraagt David? In de eerste 11 versen horen wij David smeken om vergeving van zonden. En nu hij die vergeving van zonden heeft ontvangen, nu gaat David over tot een nieuwe orde van het gebed. Hij gaat nu vragen om de vernieuwing van het gemoed. Hij gaat nu vragen of hij weer tot de gemeenschap met de Heere Jezus mag worden toegelaten. Hoort u dat? Hoort u dat? Er zijn mensen die me veel te snel klaar zijn. Die zeggen, ik heb gezondigd, maar ik heb het beleden en nou is het klaar. Want de staat die zijn overtredingen beleidt en laat, die zal barmhartigheid vinden. En indien wij onze zonden beleiden, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Klaar, dat moet je geloven. Zo doet David dat niet. Hoor eens eerst in die eerste 11 versen hoe hij daar smeekt. Hoe hij daar smeekt om vergeving van zonden. Hij daalt als het ware af tot de diepe wortel van zijn bestaan. Die dadelijke zonden brengen hem bij zijn bedorven bestaan voor God. Alsof hij beleidt, o God, ik deug in mijn geheel niet. Wilt u mij dat vergeven, Heere? Was mij, reinig mij, dompel mij onder dat bloed van de Heere Jezus alleen. En dat geschiet. David mag door het geloof indringen in het bloed van de Heere Jezus alleen. Maar, Daarmee heeft David de gunst van God nog niet terug. Dat ligt hier onderscheiden in deze psalm. Dus het kan dat wij door het geloof vergeving van zonden hebben ontvangen. Maar dan is het toch niet het zo dat wij ook de gemeenschap met God weer hebben. Dat wij de gunst van God weer ontvangen. Dat de stralen van zijn vriendelijk aangezicht onze ziel weer doen bloeien. Dat die gewenste zielenvreugde daar weer is. Want even later vraagt David in deze psalm: Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. O, door de geest, die heeft hij nodig. Door de geest gaat zijn hart weer uit naar God. Dat is 9 maanden lang niet geweest. Toen kon hij de Heere wel missen. Maar daarmee heeft hij de gunst van God nog niet. Hij smeekt om vernieuwing. Kijk, en dat heb ik in het begin van de preek gezegd. De natuurlijke mens zal er nooit aan toekomen. Hij hoeft geen vernieuwing. Als zijn zonden hem vergeven zijn, is hem dat wel goed. Maar de reformatie leerde ons op grond van de schrift dat de rechtvaardiging en de heiliging 2 keerzijden zijn van dezelfde medaille. Geen Jezus tot vergeving, zonder Jezus tot vernieuwing. En als David vergeving van zonden heeft ontvangen, dan begint hij te vragen in vers 12. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Want alleen door die geest geef mij weder de vreugde uw heils. En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. O, hij verlangt dat die stroom van levend water weer door hem heen gaat. En dat zijn hart weer de gemeenschap met Christus mag genieten, dat er weer een vrijmoedige toegang is tot de troon der genade. Dat verlangt hij, David. Hij zegt, schep mij een rein hart, o God. David heeft geen reinheid van zichzelf, als er niet van elders wordt ingebracht. David ziet het als de geest der aanneming tot kinderen niet bij hem blijft. Dan kan hij zich niet onder Gods volk vervoegen. Hij durft het niet. Hij durft alleen maar weer naar de tempel te gaan. Als er weer gemeenschap met God is. Opdat een andere straks moed zal scheppen. Uit zijn behoudenis. David, hij was een kind van God. En daarom zou hem niet ontnomen worden wat hij rechtvaardig had verbeurd. Gods kinderen kunnen in grote zonde vallen. En daarom moeten wij altijd waakzaam zijn, ten allen tijde. Scherp in onze ziel, waakzaam zijn, opdat wij niet in dezelfde zonde en ongerechtigheden van David zullen vallen. Schep mij een rein hart. Neem uw heilige geest niet van mij. Alleen in uw kracht, zegt David, kan ik bewaard worden. God is getrouw. Dat is het. God is getrouw. Als David hier vraagt, neem uw heilige geest niet van mij, dan dringt hij door tot het verbond der genade. God kan niet van hem af, omdat er een eeuwig verbond der genade is. God is getrouw, daarom zoekt de Heere steeds weer op, alleen door het borgwerk van de Heere Jezus. Wij hoeven niet te wanhopen, omdat er een almachtig God en een getrouw zaligmaker is. God zoekt weer op. Als David hier bidt, neem uw heilige geest niet van mij, dan is hij niet de eerste, maar dan heeft de Heere Nathan gestuurd. En de Heere stuurt de tegenslagen in het leven van Naomi, opdat dat vuur van de Heilige Geest weer aangewakkerd zal worden. En dat het nieuwe leven zich weer zal ontplooien in het leven van een zondaar die zo diep en zo diep is gevallen. Neem uw heil van mij. O, het is alsof David belijdt. Wat heb ik de Heilige Geest bedroefd? De zuivere liefde van het vuur van de Heilige Geest is haast uitgedoofd in zijn hart. Wat betekende dat? Wel dat de offering van het geloof er niet meer was. Er was geen gebed meer. Er was geen strijd tegen de zonde. Er was geen gemeenschap met God. Ai, neem uw Heilige Geest niet van mij, Heere. Het is bijna uitgedoofd. Maar als uw geest weer komt in mijn hart en in mijn leven, dan zou het kunnen. Dan wordt het weer vernieuwd. Dan wordt de strijd weer aangebonden tegen de zonde. Dan wordt er weer nieuw leven in dat gebedsleven ingeblazen. Dan wordt er weer krediet uitgeoefend op het verbond der genade alleen. Dan wordt de gemeenschap met u weer gezocht. Dan stort ik mijn hart weer uit voor u. En dan vang ik door het geloof uw stem weer op in de prediking van het woord. Dan ga ik uw vriendelijk aangezicht weer zien. Dan breken de stralen weer door die donkere wolken van zonde en ongerechtigheden heen. O David, hij kan de aanvechting hebben gehad, alles kwijt te zijn, maar God zoekt hem op. En door die genade komt er weer het gebedsleven. Wil uw Heilige Geest mij niet doen onthouden, Heere. Hij wordt van harte en naar God bedroefd. Hij gaat de zonde haten. Er is een wederkeer naar de levende God. En de liefde en de gunst van God dalen weer als een aangename geur in zijn hart en leven. Kom, hoe is dat vanmorgen met de kinderen van God onder ons? Is er die gemeenschap met Christus? Het hart uitstorten voor hem. Of is de Heilige Geest langzaam maar zeker zich aan het terugtrekken in onze harten? Leeft u door het geloof in de gunst van God? En ervaart u ook de liefde van God in Christus in uw hart? Ja, dan is de Geest zich aan het ontplooien. Dan bloeit als het ware het hart door de Heilige Geest. Hoe is dat in ons hart? Ik moest denken aan die eerste diakenen die vol waren van de Heilige Geest. Dat betekende niet dat het zulke bijzondere mannen waren. Maar juist dat zij als arme, hulpbehoevende zondaren Christus borgwerk en Christus geest zo nodig hadden. O, neem uw Heilige Geest niet van mij. Wat zou de gemeente er goed mee zijn, dat de diakenen en de andere ambtsdragers zo smeken bedelaars. Al dat op de huisbezoeken alleen maar uit de volheid van het hart getuigd zou mogen worden. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Want als uw geest die vlam doet oplaaien in ons hart. Als hij niet langer bedroefd wordt door onbeleden zonden. Dan wordt de Heere Jezus verhoogd. Dan is er weer de gunst en de liefde van God in ons hart. Dan zijn we vol van de genade van de Heere Jezus en van de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Neem uw geest niet van mij. Onze derde gedachte, de geest is het ook die bewaart. De Heere is en blijft de getrouwe. Hij alleen kan vernieuwing bewerkstelligen. Daarom heeft David gebeden om ontferming. Er is voortaan een nog hartelijk verbonden zijn aan de dienst des Heren. Kinderen van God zijn geen grote mensen. Het zijn geen bijzondere heiligen. Zij smeken om bewaard te mogen worden. Als David het hier vraagt, neem uw Heilige Geest niet van mij. O, dan weet hij het, Heren. Ik kan nooit meer op mijn platte dak wandelen zonder de bewaring van uw geest. Ik ga dat dak niet meer op, Heer, voor ik mijn knieën heb gebogen. Ik durf de eenzaamheid niet meer aan, Heer, als ik uw gunst niet gevoel in mijn hart. Als de vrees Gods er niet meer is, David, de man naar Gods hart. Wat kijken wij hoog op tegen die Bijbelheiligen. Maar weet u wat het geheim van die Bijbelheiligen is? Door de diepe vallen die zij maakten, zijn zij hartelijk verbonden geworden aan de dienst des Heren. Dat wil zeggen, ze durfden niet meer zonder de Heren. En daarom deze smeekbeden. Ik weet wel, straks dan gebeurt dat weer. Dan is dat tere leven weer weg. En dan gaat David in hoogmoed het volk tellen. Dan bedroeft hij opnieuw de Heilige Geest. En dan moet hij opnieuw zijn hart uitstorten op de dorsvloer van Arauna. Als hij dat zwaard ziet, die engel des verderfs. En dan zegt hij, o God, ik heb gezondigd. Wat hebben deze arme schapen gedaan? Dan laait dat vuur van de geest opnieuw op. Maar elke keer als een kind van God een tuimeling maakt, dan wordt hij toch des te hartelijker aan de dienst des Heren verbonden. Vernieuwing, weet u wat dat is? Dat is dat gebed weer levend wordt. O God, ik durf niet. Wil u mij voorgaan? Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Ik ben ervan overtuigd dat er zo weinig vrijmoedigheid is, omdat wij veel te vrijpostig zijn. Zal ik het nog een keer zeggen? Te weinig vrijmoedigheid om te getuigen van de liefde van Christus, omdat wij veel te vrijpostig zijn in het leven van alle dag. Maar kijk eens wat David hier doet. Hij zegt, o, ga mij met uw heiligt voor. Als u mij niet bewaart, Heere, ik durf het niet meer. Nu heb ik weer ingeblikt in mijn eigen hart. En dat eigen hart, dat is vleeselijk verkocht onder de zonde. O God, ik zou wel oogkleppen op willen doen. Maar straks zie ik weer een vrouw. En dan ontspringt u weer die begeerte. Ik durf het niet meer, Heere. Neem uw heilige geest niet van mij. Het is alsof David zegt, Heere, reinig dan toch ook mij. Mijn vlees, mijn lichaam, wil hij daarmee zeggen, opdat ik mijn ziel en lichaam in uw dienst mag besteden. Het is niet zo dat mijn ziel bevrijd is en dat ik maar kan doen met mijn lichaam wat ik wil. Nee, het lichaam is de tempel van uw geest, opdat die geest als het ware zich kan ontplooien in de tempel van mijn lichaam. Neem uw geest niet van mij. O God, als ik die golf van zonde op mij af zie komen, dan ben ik niet in staat om te blijven staan. Geef mij volharding. Geef mij uw geest, Heere, opdat ik niet opnieuw zal zondigen. Opdat ik niet opnieuw zo diep zal vallen. David, hij weet het bij ervaring, hoe ver hij van de volmaaktheid af is. Wat een ijdele gedachte. Wat een hoogmoed. Dat wij van die zuivere, oprechte christenen zijn. David leert ons vanmorgen wat anders. Wij zijn zo ver van de volmaaktheid af, dat wij meer dan ooit de Heilige Geest nodig hebben. David vraagt om rein bewaard te mogen worden, voor Gods aangezicht, in hart en in wandel. Zo zouden we eigenlijk niet op huisbezoek moeten durven. De kans om niet op moeten durven. Als wij met ons eigen hart moeten gaan. O God, neem uw geest niet van mij. Ambtsdragers behoren de geest van Christus te bezitten. Maar dat niet alleen. Ambtsdragers behoren ook geleid te worden door de geest. Vervuld te zijn met de geest. Dit gebed laat zien dat wij niets te bewaren hebben. Wanneer de Heere zijn heilige geest aan ons onttrekt. O Heere, wil u dat niet doen? Wil u ons vervullen met uw geest, om ons ambtelijk werk naar behoren te mogen verrichten, opdat de geest, het levenselement van ons, zich in ons zal ontplooien, en wij aan uw dienst verbonden zullen zijn, in de gemeenschap met de Heere Jezus zullen leven, de liefde van Christus door de geest zal worden uitgestort in onze harten, dat er een hartelijke begeerte zal zijn, om voor u en voor uw dienst te leven. Een christen, zeker, zijn leven is met Christus verborgen bij God, absoluut. Een christen, zeker, hij leeft met Christus in de hemel, daar is hij gezet. Maar juist daarom heeft hij zo'n strijd te voeren met de leden die nog op de aarde zijn. Door het kruis van Christus sterven wij aan de wereld en omgekeerd. Maar telkens weer opnieuw moet die oude mens afgelegd en die nieuwe mens aangedaan worden. Wij ontvangen de Heilige Geest maar één keer, maar het vervuld worden met die geest, dat is een voortdurende zaak. En als die geest ons hart en leven vervult, dan is er vrijmoedigheid. Dan worden zijn lippen geopend. Dan is er een vrijmoedige geest. die de lof des Heren gaat verkondigen. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen, zegt David in deze psalm. Kijk ook maar in de handelingen. Als de apostelen vervuld waren met de geest, dan spraken zij met alle vrijmoedigheid. Hoe komt dat dat huisbezoeken niet lopen? Hoe komt dat dat wij vaak verstomd staan? Zou de geest soms bedroefd zich hebben teruggetrokken in het allerbinnenste deel van ons hart, van onze ziel? Maar als de geest van Christus in ons regeert, o, dan mogen wij de hoop van onze roeping en de rijkdom van onze erfenis met alle vrijmoedigheid uitstallen. Dan mogen wij getuigen wie God in Christus voor ons zal zijn. En neem uw Heilige Geest niet van mij, om in de kracht Gods bewaard te worden, tot die grote dag van de verlossing, kinderen van God, kleine en afhankelijke schepsels. Zij kunnen zonder de Geest geen stap zetten. De Heere geven u en mij, geven ons allen vanmorgen zo'n bedelaar te zijn, opdat het werk van Christus rijkelijk zal bloeien onder ons. Amen.